Volgende week donderdag, gemeente, 9 mei, is het Hemelvaartsdag. Dan gedenken we weer dat heilsfeit dat de Heer Jezus niet alleen opgestaan is, Pasen, maar dat Hij ook is opgevaren naar de hemel, zoals Hij dat ook had aangekondigd, zoals Hij dat ook had gezegd. En in die tussentijd, in het kerkelijk leven, dan denken we vaak aan de verschijningen die de Heere na de opstanding deed, aan de teksten die wijzen op de betekenis van Pasen. En zo mag dan juist ook die paasboodschap dat Hij is opgestaan, dat Hij leeft, dat dat ook overdacht mag worden en dat we zo mogen zien hoe belangrijk het is dat dat Pasen ook in ons hart en leven een plaats mag hebben. Iemand die heeft dus gezegd, wij leven in een paasloze wereld. Wat zou daarmee bedoeld worden? Een paasloze wereld. Nou, dat wil eigenlijk zeggen, wij leven in een wereld waarin er helemaal geen rekening wordt gehouden met Pasen. En wat betekent dat? Dat de Heere leeft, dat wordt niet erkend. Dat de Heere wederkomt, dat wordt ook niet erkend. En dat we alleen maar leven voor het hier en het nu. En dat dan ook zo, als er dan mensen sterven, ja, dat dan ook gezegd wordt, het is afgelopen. Het is afgelopen, dood is dood. Een paasloze wereld. En jullie weten wel, jonge mensen, kinderen in de kerk, is het afgelopen met de dood? Is het dan afgelopen? Zeg het eens. Is het dan afgelopen als iemand sterft? Is het dan afgelopen? Nee toch, dan weet je toch dat sterven God ontmoeten is. Dat we moeten verschijnen voor de rechter van hemel en aarde. En dat je dan ook moet zeggen, ja, dan zal Hij ook van jouw leven, van uw leven, van mijn leven, zo uitspreken hoe het ligt. En wat betekent dat? Als we God moeten ontmoeten, dan betekent het eeuwig wel of eeuwig wee. Dan zeg je, hoe ernstig is het dan? En als je dan doet alsof dood dood is en dat de Heer Jezus niet is opgestaan en dat Hij leeft, dan zeg je, wat is dat ernstig? En daarom, ja, klinkt ook de boodschap van Paulus in de Efezebrief: ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. Dat is nodig. En dat je dan ook ziet hoe de Heer Jezus zelf reeds heeft gezegd in onze tekst: de ure is nu, de ure komt en is nu, dat doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Nou, dat is de boodschap die wij vanavond gaan overdenken. En we schrijven erboven in gedachten, leven uit de dood. Leven uit de dood. En dan moeten we aan vier dingen moeten we denken en op vier dingen wijzen. Een ernstig conflict, een droevige toestand, een machtige stem en een heerlijk leven. Nog een keer, leven uit de dood, een ernstig conflict, een droevige toestand, een machtige stem en een heerlijk leven. Allereerst dus een ernstig conflict. Als je dat leest in Johannes 5, dan merk je, ja, er is een heel ernstig conflict. Tussen wie? Tussen de Heer Jezus en de Joden. De overpriesters, de schriftgeleerden, de fariseeën, een conflict. Wat was er gebeurd? Wel, de Heer had een genezing verricht. Er was een man, die was 38 jaar ziek. Hij was verlamd, misschien door een herseninfarct, of misschien wel dat hij al heel jong verlammingsverschijnselen vertoonde, maar in ieder geval, hij was al 38 jaar lang ziek en hij lag daar in Bethesda, huis van weldadigheid, huis van ontferming. En waarom lag hij daar? Omdat dat water daar, dat badwater, daar bij Bethesda, dat was geneeskrachtig. Als er een engel kwam uit de hemel, dan kwam dat badwater in beroering. En wie dan als eerste in dat badwater kwam, die was genezen. Nou, en die man die lag er al 38 jaar. Als je aan het begin had gevraagd aan hem, wil je gezond worden? Dan had hij gezegd, ja, wat had hij dan gezegd? Ja, natuurlijk, daarom ben ik hier. Maar nou, na 38 jaar komt de Heer Jezus bij hem en zegt, wilt u gezond worden? En dan zegt hij nee. Dan zegt hij nee, niet, ja graag. Maar dan zegt hij, ik heb geen mens. Dat is wat. Dan voel je welk een diepe nood die man is. Hij is bij dat badwater, geneeskrachtig. En hij heeft geen mens die zich om hem bekommert. Om als nu dat badwater in beroering komt, om hem als eerste in dat badwater te werpen. En dan voel je wel hoe ernstig dat is. En nu gaat de Heere, die gaat een genezing verrichten. De Heere zegt tegen hem, neem uw beddeken op en wandel. En dan zeg je, ja, op dat machtswoord van de Heere gebeurt dat. Hij staat op, hij neemt zijn beddeken, zijn matrasje, hij vouwt het op en hij legt het op zijn schouders of hij neemt het onder zijn arm en zo loopt hij heen. En dan zeg je, wat een heerlijk wonder, wat een teken, want dat is een teken, hè. Dan begrijp je toch wel dat de Heere daar een teken verricht om te laten zien hoe hij machtig is, hoe hij maar te spreken heeft en het is er, te gebieden en het staat er. En dat je dan ook mag weten, ja, hij is het die gezonden is, de gezalfde, om gevangenen vrijheid uit te spreken en dat doven zullen horen en dat blinden zullen lopen en kreupelen. Kreupelen zullen lopen, dan zeg je, ja, zo is hij gezonden. En dan mag dat gezien worden als een heerlijk teken. Maar, ja, dat teken dat de Heere daar doet, dat wordt helemaal als het ware overschaduwd door het feit dat die fariseërs en die schriftgeleerden, ja, in opstand komen, ze ergeren zich eraan. In plaats dat ze blij zijn en dankbaar zijn dat die man genezen is, zijn ze boos, verontwaardigd. Hij heeft de Sabbat geschonden. Sabbatschenders. Dat mag niet om met een last op zondag op de Sabbat te lopen. Dat mag niet. En dan voel je wel dat ze dan eigenlijk helemaal, ja, dat wonder, dat teken, dat wordt helemaal aan de kant geschoven en dat wordt alleen maar overschaduwd door dat conflict waarvan ze zeggen, ja, dat is niet toegestaan. U hebt de Sabbat geschonden, dat kan niet goed zijn. En dan zeg je, ja, de Heere, die gaat ook zo tot hen spreken. Want dat conflict, dat wordt zo heftig dat ze één ding gaan willen. Hij moet gedood worden. Hij moet sterven. Want hij doet dat op de Sabbat. En als dan de Heere zegt dat God zijn vader is en dat God zijn vader ook werkt. Werkt God de Vader? Heeft toch gerust op de zevende dag? En Christus zegt, mijn vader werkt. Hoe werkt hij dan? Hoe werkt hij dan? Werkt hij dan ook nu nog? Jazeker. En dat is in de onderhouding. Dat dus hij zorgt dat voor eten en drinken, dat hij zorgt ook dat wij de adem nog in onze neusgaten hebben en dat wij nog kunnen leven. En hij zorgt voor dat alles. Die zorg gaat door. En zoals God de Vader zorgt en werkt, zo werk ik ook, zegt de Heer Jezus. En dan worden ze nog bozer. Dan zeggen ze, ja, maar dan stelt hij zich gelijk aan God de Vader. En hij noemt God zijn Vader. Dat is godslasterlijk. En dan voel je wel, dan gaat de Heer zo hen wijzen dat hij niets van zichzelf doet, maar alleen wat hij de Vader ziet doen. De werken die de Vader doet, verricht hij, de Zoon van God, ook. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hij doet. En hij zal, luister goed, hij zal nog grotere werken tonen dan deze, opdat gij, Joden, u verwondert. U zult dan helemaal verwonderd zijn over die grotere werken nog. Het is al groot, hè, dat die man genezen is, maar er zal nog een veel groter werk openbaar komen, iets opzienbarends. En daar gaat de Heere dan van spreken in onze tekst. De ure komt en is nu dat de Zoon des Mens, dat de stem van de Zoon des Mensen zal klinken en dat doden dat zullen horen. Hoort u wel? Dat wijst op de kracht van het woord van God. Dat dood en graf het laatste woord niet hebben. Pasen. Hij is de opstanding en het leven. Maar ook Pinksteren. Dat dan ook zo de Heilige Geest wordt uitgestort. En dan wijst dat ook op de zalige opstanding, op de opstanding op de jongste dag. Grotere dingen. En dan voelt u wel, zo gaat de Heere hen onderwijzen. En zo zie je, ja, wat een gevaarlijk iets is dat als je zo in een conflict situatie bent en zo helemaal op een dwaalspoor bent, dan gaat de Heere ze onderwijzen. Nou, dat is dus allereerst een droevig conflict. Maar nou krijgen we onze tweede gedachte, dat is een droevige toestand. Want wat zegt de Heere? Doden zullen horen de stem van de levende God. En hier wijst de Heere dus van die smartelijke toestand van die man van 38 jaar ziek zijn heen naar een nog droevige toestand. Nog droevige toestand, ja. Want die man is genezen. Die loopt daar. Die draagt daar zijn bedje en dan kan je het zien dat hij genezen is. Maar die man moet toch weer een keer sterven, of niet? Jazeker. Die moet toch een keer sterven. En als je dood bent, als je doodgaat, dat is nog droeviger. Doden zullen horen de stem van de levende God. Dus nou gaat de Heere spreken over doden. En om dat goed te begrijpen, moeten we dan denken, en dan moeten we goed opletten, dat wij spreken over drievoudige dood. Drievoudige dood. Wat zou ik daarmee bedoelen? Wat wordt daarmee bedoeld als we zeggen een drievoudige dood? Weet u dat? Nou, dan spreken we over de natuurlijke, de lichamelijke dood. He, dat is de dood die ons op de hielen zit. De dood die zal intreden als er geen levenstekenen meer zijn. En als we sterven, de laatste adem uitblazen, dat noemen we de lichamelijke, dat is de natuurlijke dood. Dat is omdat wij God, de bron van het leven, de rug toe hebben gekeerd. De dood is doorgegaan tot alle mensen. En daarom, we moeten er goed om denken, we zijn allemaal sterfelijk. We zijn op weg naar dood, graf en eeuwigheid. Nou, dat is ook inderdaad heel ernstig, dat je zo moet bedenken, de koning der verschrikking, de dood, waar ieder mens voor huivert. Is het waar of niet? Denk je er wel eens aan? Zit je er wel eens over na te denken? Dan zeg je, ja, dat is dus als ziel en lichaam worden gescheiden. En dat is de straf op de zonde. De bezoldiging van de zonde is de dood. En omdat er maar één schrede is tussen ons en de dood, hè, dan wil de Heere ons ook vanavond daar nog voor waarschuwen, ja, dat we sterfelijk zijn. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. En dat is een roepstem. Hoe vaak heeft die roepstem al niet geklonken? Lees de krant er eens op na, kijk eens na. En misschien hebben jullie wel, jonge mensen, op school wel eens ervan gehoord dat je zegt, ja, er is een van mijn klasgenoten, of er is iemand verongelukt, of er heeft iemand, ja, zijn vader of zijn moeder verloren. Dan zeg je, ja, dan is dat heel ernstig, dan komt dat dichtbij. Ons leven is maar een handbreed gesteld. Dat is dus de lichamelijke, de natuurlijke dood, scheiding van lichaam en ziel. Maar dan is er ook de eeuwige dood. De eeuwige dood. Wat is de eeuwige dood? Dat je eeuwig zo dat straflijden ondergaat in de hel. Dan zeg je, dat is ernstig. Want dan kan ook de stem van de God, van de Zoon van God, kan niet meer tot het leven. Die kan niet meer tot het leven brengen. En dan weet je wel, de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dan zeg je, ja, die rijke man die slaat zijn ogen op in de hel. En dan zeg je, dan is het vreselijk. Dan is het te laat. Voor eeuwig te laat. Voel je wel hoe ernstig het is? Maar, nou begrijp je wel dat de Heere dus niet spreekt over de lichamelijke dood, de natuurlijke dood, ook niet over de eeuwige dood, maar wat is dat derde dan? Dat is de geestelijke dood. Daar gaat het dus over. Wat is geestelijke dood? Nou, dan moet je maar kijken wat de kanttekenaars erbij schrijven. Dood in de misdaden en de zonde. Dus dan moeten we zeggen, ja, wij zijn geestelijk dood. En dat is het ernstige. Dat je helemaal verduisterd bent van verstand. Dat je zegt, ja, zo ben je geboren. Omdat wij God verlaten hebben, en zijn wij geestelijk dood. Dat is een droevige toestand. Want dat is de werkelijkheid van u, van jou, van mijn leven van nature. We liggen van nature midden in die geestelijke dood. We zijn uit de aarde aards, maar we verstaan niet de dingen die des geestes God zijn. Dus de mensen die zich om God niet bekommeren, die zich uitleven in de zonde, zijn geestelijk dood, ja, inderdaad. Maar hoe zit het dan met de mensen die netjes oppassen, die netjes leven, hè? Die naar normen van fatsoen en degelijkheid leven? Ja, zij zijn, als ze onbekeerd zijn, ook geestelijk dood. En dan de mensen die hier in de kerk zitten, die toch naar de Bijbel luisteren, die zich toch uitgeven voor christenen. Ja, als er geen wonder aan je ziel is gebeurd, dan ben je geestelijk dood. Dus geestelijk dood zijn we allemaal, als we niet meer hebben dan een uitwendige en een rechtzinnige belijdenis. Dan kunnen we misschien ons wel inzetten voor naastenliefde en hulpbetoon, zeker. Maar als we niet wederom geboren zijn, ik zeg het maar even heel eenvoudig, jongens en meisjes, als je geen nieuw hart hebt gekregen, dan ben je geestelijk dood. En dan zeg je, als je straks moet sterven en je bent nog onbekeerd gebleven, dan is de dood een doorgang tot de eeuwige dood. Voel je wel hoe ernstig het is? Dan ben je dus gescheiden van Gods gunst en genade, een droevige toestand. En nou gaan we luisteren naar onze derde gedachte. Dat is een machtige stem. Dus nu zullen alle mensen in hun geestelijke doodstaat blijven en omkomen tot de eeuwige dood intreedt. Ja, ja, dat zou zo zijn als de Heer Jezus niet was gekomen in de wereld. Want Hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van de zonde. En wat is zalig maken? Dat is redden uit het grootste kwaad en brengen tot het eeuwige goed, tot het hoogste goed. Dus dat is het werk van de zaligmaker. En ja, wat moest hij daarvoor doen? Hij moest gehoorzamen. Als borg en middelaar moest hij tot zonde gemaakt worden. En terwijl hij geen zonde gekend nog gedaan had, moest hij die weggaan alsof hij de grootste misdadiger, de grootste zondaar was. En dan merk je al in dat conflict met die fariseeërs en die schriftgeleerden. Ja, ze gaan hem aanzien als was hij een godslasteraar. En zo moet hij sterven, zo moet hij gekruisigd worden. Ze hebben het uitgeroepen, laat hem gekruisigd worden. Hij moet aan het kruis hout. Hij moet die vloekdood sterven. En nu is hij gestorven. Maar geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. De Heer Jezus Christus, de opstanding en het leven. God de Vader heeft hem opgewekt. Hij stond op uit het graf. Hij verrees met kracht. En hij zegt, ik leef en gij zult leven. Vrede, zei u lieden. O, zo mag hij tot zijn kerk spreken. En u zegt de Heer Jezus in onze tekst, voorwaar, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu. Doden zullen horen de stem van de levende God, de stem van hem die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En dan zie je juist in deze wereld, die paasloze wereld, mag juist dat paasevangelie klinken, mag die boodschap gehoord worden, de stem van de levende God. De zoon van de levende God klinkt. En dat is het heerlijke evangelie. En hij laat zijn woord prediken. En hij laat het ook vanavond nog horen. Dood en graf hebben niet het laatste woord. Want ik ben de overwinnaar van dood en graf. En zo mag dat evangelie klinken, dat spreekt van heerlijke dingen, van een leven uit de dood. Spreekt van vergeving van de zonde, spreekt van redding en zaligheid voor verloren en doemwaardige zondaren. En wie luistert naar de stem van de Zoon van God? Velen ergeren zich aan het evangelie. Het is de een een dwaasheid en de ander een ergernis. Ach, we moeten wel een beetje respect hebben voor elkaar. Maar ja, vandaag is het devies. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn. En morgen sterven? Nee, dat laatste, dat moeten we maar niet zeggen. Dat is zo akelig. Eten, drinken, vrolijk zijn. Pluk de dag. Haal eruit wat erin zit. En kijk er maar. En dan hoop je maar dat je Dat je lang mag leven en dat je zo mag genieten en dat je zo nog allerlei dingen kunt doen. Maar wat een zegen is het nu juist, dat er één is die spreken kan. Voorwaar, zeg ik u. Amen, amen staat er. Hij, de gekruisigde, maar de opgestane paasvorst, die voor zondaren is gestorven en de dood ingegaan. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Want dat is een stem met kracht. Kijk maar. Tot hem had hij gezegd, neem uw beddeken op en wandel. En het gebeurde. Maar later, Lydia, die daar zat, en toen het evangelie in Filippi klonk, toen daar de stem van de Zoon van de levende God klonk, opende de Heere haar hart, zodat zij acht nam op hetgeen van Paulus gezegd werd. Want die stem, dat is de stem die zo doordringend, zo machtig is, zo krachtig is, zo hartverbrekend is, als die stem doorbreekt en doorklinkt in je hart, dan wordt die vijandschap die er van binnen is, die doodstaat, die wordt verbroken. Dan horen doden de stem van de Zoon van God. En dan word je ingewonnen door dat wonder van genade. En daarom zeggen we ook wel eens, dat is onwederstandelijk. Een ouderwetse term. Maar je begrijpt wel wat dat betekent. Onwederstandelijk. Er zit weerstand in je hart. Er zit vijandschap in je hart. Je zegt nee, dat wil ik niet. En nu gaat de Heere door die stem, die vijandschap verbreken. En werkt hij door de weerstanden van je hart heen. Ja, ik heb altijd gezegd dat dit of dat. En dan voel je wel. Dan willen we niet buigen. Dan willen we niet erkennen dat we zondaren zijn. Maar als die stem van de Zoon van God klinkt, oh, dan worden harde harten verbroken. Zeg jongens en meisjes, wat zei die vader van die verloren zoon toen hij tot bekering was gekomen, toen hij teruggekeerd was? Wat zei hij toen, weet je dat? Toen zei hij, vader, deze mijn zoon, zeg het eens, was dood, maar hij is levend geworden. Hij was verloren, maar hij is gevonden. Kijk, dat gebeurt nou. Als de Heere door zijn woord een zondaar bekeert. En als je gaat horen de stem van de Zoon van God. En als die zo ook in jouw hart die weerstand gaat verbreken. En dat zegt de Heere met veel nadruk. De Heere gaat als het ware vanavond zo voor ons staan. En hij kijkt je recht aan. En hij zegt, voorwaar, voorwaar zeg ik u. Amen, amen. Voel je wel? Dat is ernstig. Ik zeg het u. Zo zal mijn stem doden opwekken. Weet u wat erachter zit? Wat zit er nou achter dat de Heere dat zo zegt? Dat de Heere geen lust heeft in je verderf. Dat de Heere geen lust heeft in je ondergang. Maar dat hij lust heeft in je bekering. Dat je je knieën buigt. En dat je de wapenen van verzet inlevert. En dat je hem gaat zoeken. De Heere heeft geen lust in je dood. Daar heb je zelf lust voor gehad. Dat wilde je zelf door je keuze in het paradijs, in Adam. Maar de Heere zegt nee, hij had gedachten des vredes. van eeuwigheid. En daarom heeft hij die weg uitgedacht waarlangs verloren zondaren zo nog tot hem bekeerd kunnen worden. En daarom laat hij zijn woord uitgaan. En daarom klinkt het ook vanavond nog: zie, ik sta aan de deur van je hart en ik klop. En dat je hoort de stem van de Zoon van God. Wat ligt er een ontferming in? Bethesda. Ja, zo kan je de kerk ook wel noemen. De Bethesda. Huis van ontferming. Hier wil de Heere tonen hoe hij met ontferming bewogen is over je droevig lot. Hij is bewogen om het zalig lot te schenken aan verloren zondaren. Hij zoekt het verlorene. Jezus zocht toch die man daarin in Bethesda, 38 jaar in die grote ellende. En Jezus zocht hem later in de tempel. Kijk het maar na. Hij zocht Jezus niet, maar Jezus zocht hem. En zo is het nog. Als het van onze kant moest komen. Oh, hou maar op. Want er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Maar hij zoekt zondaren. En hij laat het ook vanavond nog horen. En zo laat hij zijn stem nog horen. En wat zei de Heere tegen hem? Toen de Heere hem in de tempel vond. Jezus vond hem in de tempel. Kijk het maar na in Johannes 5. En toen zei de Heere: zondig niet meer. Want die zonde, die zit ertussen. Die zit tussen God en je ziel. Die zonde die maakt scheiding tussen de Heeren en je ziel. Zondig niet meer, zegt de Heere tegen die man. En dat betekent natuurlijk ook: zoek verzoening. Zoek redding. Zoek vergeving. Zoek reiniging. In de tempel, daar werd het toch in de offers al getekend dat de Heere verzoening kon schenken. Gemeenschap, de zegen kon daar gelegd worden door de priester. Zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Dat is erg als je 38 jaar ziek bent. Jazeker. Maar het is nog erger als je sterft zonder een borg en een middelaar. En zo is het. Is hij het ook die zegt dat nog grotere werken verricht worden door doden op te wekken uit hun geestelijke doodstaat. En als er nou iemand vanavond in de kerk zit, ik hoop dat hij er zit. Of ik hoop dat zij er zit. Die zucht onder de zonde. Die zucht onder de schuld die drukt. Die je aanklaagt voor God. Die zucht over het ongeloof. Over de twijfel. Over de macht van de zonde. Die zucht ook onder de verleiding van de vorst der duisternis. Die zijn tienduizenden lijkt te verslaan. En misschien zucht je wel over de toekomst van je kinderen, je kleinkinderen. Je denkt aan al die kerkverlaters. U die tobt ook over deze wereld, die vijandschap die er is tegen het christendom, de islamisering die doordringt. O luister, voorwaar zeg ik u, doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. De ure komt, zegt Christus. Dat wijst dus, wat zeiden we al, allereerst op het heilsfeit van Pasen. Hè, dat je zegt, ja, zo is hij opgestaan. Zo heeft hij al overwonnen. En dan zeg je ook de hemelvaart. En nu is hij bij God zijn vader. En is hij als een voorspraak bij zijn vader. En leeft hij om voor hem te bidden. En door zijn Heilige Geest, zo zegt de catechismus, door zijn Heilige Geest zendt hij een tegenpand waardoor wij zoeken datgene wat boven is en niet datgene wat op de aarde is. En ja, doden zullen horen de stem van de levende God. Dat zal straks ook bij de wederkomst zijn. Die in de graven liggen, doden, ze zullen horen de stem van de Zoon van God. Als die bazuin klinkt, dan zullen de graven opengaan. En daarom bidden we, ja toch, dat velen de knieën nog zullen buigen en smeken of die uren ook in ons midden, hier in het midden van de gemeente, onder jongeren, onder ouderen mag aanbreken. Die uren komt en is nu, zegt de Heer. Want dat gebeurde altijd in zijn omwandeling op aarde, in de tekenen die hij deed. Maar denk ook eens aan Levi. Wie was Levi? Weet je dat? Levi die zat in het tolhuis. En er ging alles om geld. Het draaide allemaal om geld. We zeggen dan wel eens de dollartekens, de eurotekens had hij in zijn ogen staan. Alles draaide om geld. Maar de uren kwam dat de stem van de Zoon van God klonk. Volg mij. En hij opstaande volgde hem. Kijk, als die stem gehoord wordt, dan kan hij niet langer in dat tolhuis blijven. Maar dan moet hij opstaan. En dan moet hij hem volgen. Dat is achter hem aangaan. Hem erkennen. Denk ook eens aan Zacchaeus, ook zijn tollenaar. Zacchaeus, ik moet heden in uw huis zijn. En toen Zacchaeus tot bekering kwam, oh, toen zei hij, nou, als ik dan aan anderen heb geld heb afgenomen, als ik fraude heb gepleegd, als ik verkeerd heb gehandeld, dan zal ik het teruggeven. Dan voel je wel. Dan heeft hij de stem van de levende God gehoord. Dan zegt hij, dat kan niet langer. Dan moet hij tot verandering komen. En als de Heilige Geest is uitgestort, dan zeg je, ja, dan gaat het evangelie van Jeruzalem naar Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En dat gaat door tot het einde der tijden. En al is de Heere dan niet meer op de aarde, hij laat zijn stem nog doorklinken. Hoe dan? In de prediking. Door zijn woord. Hij laat zijn stem nog klinken, ook vandaag. En dat gaat door, want de Heere die zegt dat hij doorgaat totdat de laatste is toegebracht. De laatste uitverkoren, dat zijn huis vol wordt. En dan zullen ze opnieuw horen de stem van de levende God. En dan zeg je, ja, zo mag die stem nog klinken. En zie je een lange reeks van wonderen verricht als de Heere doden doet horen de stem van de levende God. En is dat ook niet hier in het midden van de gemeente gebeurd? Hoeveel? Ja, dat is bij de Heere bekend, maar hoeveel zijn er nu al die juichen voor Gods troon? Die hebben hier de stem van de Zoon van God gehoord. En ze mochten dat leven ontvangen. Door dat woord, dat levenwekkende woord, dat zader wedergeboorte, dat ging uitwerken in hun hart en leven. En er kwamen vruchten van geloof en van bekering. En dan zeg je, wat is dat groot. Maar, luister nou eens even. Kunt u zeggen, kun jij zeggen, dat je ook daarbij gerekend mag worden. Dat je één van die velen ook bent. Dat je zegt, ja, ik ben ook zo. Ik heb ook zo de stem van de Zoon van God gehoord. En dan wordt hier gesproken, die zal leven. Dat is leven uit hem. Dat is leven door hem. En dat is leven tot eer van zijn naam. Dat is niet je uitleven in de zonde, maar dat is juist leven tot eer van God. Dat is het eeuwige leven, zegt Christus in het hoge priesterlijke gebed. Dat zij u kennen, de enige en waarachtige God, en Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Eeuwige leven. Zij zullen leven, want Christus heeft de dood verslonden tot overwinning. En hij is de overwinnaar. Buiten hem is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En ziende op hem, kan een levend gemaakte alleen maar zeggen zoals Paulus. Dat zegt hij, die ons leven is, die mijn leven is. Zij zullen leven, een leven uit de dood. Als je ernstig ziek bent geweest en je mocht herstellen, en dan ga je de gezondheid nog meer waarderen als voorheen. Ja toch? Want dan zeg je, oh, ik was zo ziek, ik dacht dat het niet goed ging. En dan mocht je door die ziekte nog heen komen en je mocht genezen. Door die operatie, noem maar op. Iemand die bittere armoede heeft gekend, zal zich meer over rijkdom verblijden als iemand die geboren is uit schatrijke ouders die een groot vermogen hen hebben geschonken. Ja toch? Maar hoeveel heerlijker is nog deze geestelijke weldaad van de opwekking uit de dood tot een nieuw leven. In Efeze klinkt het dat wij dood waren door de misdaden en de zonden. En dan moet Paulus zich er ook bij scharen, ook toen wij dood waren door de misdaden en de zonden. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad, o, heeft ons mede levend gemaakt. Want door de Heilige Geest, dan ga je pas werkelijk zien hoe verloren je bent. Hoe je door eigen schuld daar ligt. En dan zeg je, ik heb gezondigd. En dat is nou het bittere juist. Je hebt wel eens gehoord van de droefheid naar God. Dat is nou de droefheid naar God. Dat je gaat zeggen, ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. De Heer is zo goed voor mij geweest. De Heer heeft mij van begin tot hiertoe nog in alles gesterkt. Dat ik hier nog sta, dat ik hier nog ben, dat is alles genade. Dat is Gods goedheid. Zijn goede tierenheden zijn groot. En dan zeg je een goeddoend God. Oh, wat wordt het dan juist bitter als je ziet die zegeningen die de Heer schonk tegenover jouw zonde, jouw ongerechtigheden. Oh, dan krijg je een walg aan jezelf. Dan krijg je een afkeer van jezelf. En dan kun je alleen maar zeggen, ja, waar heb ik het nou aan verdiend? Dat de Heere nog op mij nederzag in genade. En dan kun je het niet klein krijgen, dan kun je het niet begrijpen en bevatten, maar dan zeg je, oh, wat is het een wonder. Door zijn striemen is ons genezing geworden. De straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. En daarom alleen, zij zullen leven. Dat is een leven uit hem, de levensbron. Door zijn kracht worden we dan opgewekt tot een nieuw leven. En hoe groot is het goed dat weggelegd is voor degene die de Heere vrezen. Wel gelukzalig het volk, het welk het geklank kent. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempel zangen. Eén dag in uw voorhoven is mij beter dan 1000 elders. Kun je het nazeggen? Zij zullen leven. En dan weet ik, ja, dat is de praktijk van het geestelijk leven, dan is er hier altijd nog die strijd. Hier is de kerk immers nog de strijdende kerk. Maar straks in de eeuwigheid, de triomferende kerk. En dan voel je wel, die strijd moet geleverd worden. En we hebben dat vanmorgen gehoord. Dan zegt de Heere nog dat hij een schild wil zijn. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God, mijn Heer. De vorst der duisternis niet, die zit niet stil. Hebt u er ook zo'n last van? Dat hij de ene keer zegt, ach, jij hebt toch geen heil bij God. Jij kan het wel vergeten. Jij hebt nog zoveel zonde en jij hebt zoveel schuld. De mensen weten dat niet allemaal, maar je weet het toch wel toen en toen wat je allemaal hebt uitgehaald. Wat er allemaal gebeurd is. Jij kent het leven nog niet. Want anders zou je wel anders leven, dan zou je wel vruchten vertonen. Voel je wel? Dan kan het bij mensen wel eens moeilijk worden. En dan voel je daar, dan moet je soms de vorst der duister nog gelijk in geven. Als die wijst op je vuile kleren, als die wijst op je zonde, op je ongerechtigheden. Maar dat is nou juist het kenmerk van al de heren, al degenen die de heren vrezen. Zij hebben ook die bestrijdingen. En zij hebben juist die moeite en die aanvechtingen. Maar waar brengt het ze? Er zijn mensen die zeggen, nou, je blijft toch een zondaar, ja, dat blijft toch zo, hè? Nou, en dan gaan ze rustig verder. Dan leg je je neer bij de zonde. Maar als je werkelijk het leven kent, dan kun je er niet bij neerleggen, want je weet, God legt zich er niet bij neer. Dan word je opnieuw uitgedreven tot de Heer. Uitgedreven naar Hem. Heer, help me toch. Heer, gij doorgrond en ken mij. Heer, zie dan of er bij mij een schadelijke weg zijn. Leid mij op die eeuwige weg. Strijd, dat is een teken van leven. Wie geen strijd kent. En die mensen hoor je wel eens, nou, strijd wel, nee. We zijn de strijd erboven hoor. Want Jezus heeft voor ons voldaan en laat ons nu onze gang maar gaan. Maar als je geen strijd kent, dan zul je ook geen overwinning krijgen. Die strijd des geloofs is zo belangrijk en nodig. Strijd, de goede strijd des geloofs. En dat nieuwe leven, dat trekt naar God toe. Zoals een plant, zoals een bloem, naar het licht trekt, hè, dan zie je zo het geestelijk leven, dat richt zich op God. Och, of nu al wat in mij is, Hem prees, dat wordt het verlangen. Dan begeer je om te leven tot eer van Gods naam. Ik ben een eerover. Ik heb zijn eer geroofd. Maar dan voel je, wat heb je dan nodig? Om door genade toch die eer van God weer te zoeken. En dan wordt het ook verlangen om die God zo te prijzen. En dat is hier nog onvolkomen. Maar straks na de dood is het leven mij bereid. Zingt die dichter. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En straks in de dag der dagen, als hij komt, dan zullen ze straks naar lichaam en ziel zelfs weer eeuwig God mogen groot maken en prijzen. Nog één ding, daar heb ik nog niet goed over gesproken uit onze tekst. En wat is dat? Wat hier staat, die ze gehoord hebben. Die ze gehoord hebben, de horenden dus, die zullen leven. Het komt aan op het horen. Het geloof is door het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dat je de stem van de Heere hoort. Zeg, als je nou in de kerk zit, dan klinkt toch de prediking, dan klinkt toch de stem van God. Hè? Ja of nee? Ja, klinkt de stem van de Zoon van God in de kerk. Maar kan het zijn dat je in de kerk zit en toch niet hoort? Kan dat? Is dat mogelijk? Ik zou het denken, jazeker. Dan gaat het langs je heen. Dan gaat het je ene oor in hooguit en het andere weer uit. En ik las in de kerkbode dat het wel gebeurde dat de jongeren in de kerk zitten met een smartphone en dan zijn ze bezig met dat ding. Zou je dan de stem des Heren horen? Dan hoor je toch niks? Dan hoor je toch niks? Dan ben je helemaal afgeschermd. Dan zit je helemaal naar die smartphone te kijken en daarmee bezig. Ik heb het een keer gehad. Toen was dat mobieltje nog maar net. Dan was dat net een modeverschijnsel. Dat kwam maar net op. En toen was ik ergens in een kerk. En daar zaten ook een paar jongelui. Die zaten met zo'n mobieltje. Hoofden naar beneden zo bezig. Ik zag ze achter in de kerk daar ergens zitten. Ik denk, ik wacht maar even. Even stoppen. Maar ik kon stoppen net zo lang als ik wilde. Maar ze reageerden niet. Ze hadden het niet in de gaten. Voel je wel hoe ernstig het is? Dan hoor je niet eens. En dan hoor je ook niet eens dat het stil is. Maar dan hoor je niet de stem van de levende God. En daarom zie je hoe belangrijk het is dat je hoort. En dat je vraagt aan de Heere. Dat je niet alleen hoort, maar ook gehoorzaamt. Dat je luistert. Want we zijn wel hoorders. Maar het komt ook aan op daders des geloofs. En dat je het niet alleen aanhoort en voor kennisgeving aanneemt, maar dat je mag horen de stem van de Zoon van God. En dat je zo mag vragen, Heren, spreek Heren, want uw knecht hoort. Net als Samuel, weet je wel? Spreek Heren, want uw knecht hoort. Dat je vraagt, Heren, open mijn oren voor uw stem. Gun leven aan mijn ziel. Heren, zeg tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. En dat je zo zou mogen zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen.